Het was omstreeks de tiende uren, om nooit te vergeten. Voorbereiding, ontmoeting en de levenswending. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, het gaat in de preek van vanmorgen om Jezus en Petrus. En eerst maar eens die voorbereiding. Er zijn van die momenten in de geschiedenis en in je persoonlijke leven die onvergetelijk zijn. Die zullen een geweldige indruk maken dat ze je bijblijven of bij je blijven, ook al vergeet je duizenden andere zaken. In het grote denk ik bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog, de concentratiekampen, de miljoenen en miljoenen doden, niet alleen maar die miljoenen Joden, miljoenen, maar totaal dacht ik 35 miljoen. Die afschuwelijke Jodenvervolging en ach, en in het persoonlijke leven, nou dat mag u en jij zelf invullen. Voor de een de ontmoeting met je geliefde, voor de ander een huwelijksdag, voor een derde weer de geboorte van een kind, voor een vierde het overlijden van een geliefde of een kind. Het kan van alles zijn, het staat gegrift. In je geheugen erin gekrast, dat kan er bijna nooit meer uitgewist worden. Nog zie je het gebeuren en beleef je het keer op keer. Zo was voor mij bijvoorbeeld een onvergetelijke ervaring uit mijn studietijd. Ik had een heel moeilijke periode en het ging niet en je was al getrouwd en al dat gedoe en dan een moeizaam gesprek. En waarin iemand zei tegen mij, jij, dat lukt nooit, jij wordt nooit predikant. En ik kwam in een grote crisis terecht, ik vroeg me af, zal ik ooit wel dominee worden? En in de nacht ben ik gaan fietsen of brommen, dat weet ik niet meer. Midden in de nacht, na dat gesprek, 11:00 ging ik weg en ik kwam om 1:00 of 2:00. Ik ben door het Westland gaan fietsen vanuit Vlaardingen en kwam op een plein in Wateringen. Onder de kerktoren. Vandaar dat ik mij de tijd nog herinner. 2:00. Het was omtrent de 2:00. En daar heb ik geschreeuwd en gehuild op dat plein. Oh God, u moet het doen, ik kan het niet. En toen weer naar huis gegaan. En jaren later kreeg ik mijn preekconsent. En op een dag belde de preekvoorziener voor een preek. In Wateringen, ik had nog niks in de gaten. Maar onder de toren op het plein liepen die zondagmorgen de tranen over mijn wangen. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader, u moet het doen. En hij heeft het gedaan om nooit te vergeten. Wel nu iets dergelijks is vanmorgen in ons tekstgedeelte aan de orde. Andreas, Johannes en Petrus zijn na de dood en de opstanding en de hemelvaart van Jezus de wereld ingetrokken, vissers van mensen. Azië, Afrika, Europa. Maar de grondslag van die visserij lag niet in hunzelf. Zij hadden geen baas die ze stuurde, zoals bij mijn zoons Sparlevliet en Van der Plas, die grote reder met honderden schepen over de hele wereld, met tienduizenden bemanningsleden, die ze allemaal wegstuurt, daarheen, jij voor haring, jij voor makreel, jij voor heek, jij voor sprot. Ze hadden van zichzelf ook geen kunde en geen talenten en geen opleiding. Ten diepste hadden ze niet eens zin. Wie wilde nou mensenvisser worden? Profvoetballer, filmster, modediva, ICT-specialist, glanzende loopbanen, daar gaan we voor. Maar evangelieverkondiging, zeker in deze tijd. De meesten zeggen mij niet gezien. En Andreas, Johannes en Petrus hadden er ook geen idee van. Ze zijn een maatschap begonnen samen in de visserij. Het was daar een soort klein Katwijk of Urk. Tot dat onvergetelijke moment. U moet het doen. omstreeks de 10e uur. Toen ze Jezus voor het eerst ontmoetten, daar werd de grondslag gelegd voor hun roeping. Daar werden ze als het ware opnieuw geboren. Daar blies de dynamis, de kracht, het dynamiet van de Heilige Geest hun leven ondersteboven. Boem! Want geliefde gemeente hier in Nieuwendijk, die echte werkelijke ontmoeting met een herkenning van Jezus. Dat betekent voor ieder mens een enorme levenswending, een nieuwe geboorte, een wedergeboorte. Dat is niet een simpele kerkgang en een vast regelmaatje en zo, dat is explosief. Maar het is noodzakelijk om erop te letten dat die ontmoeting niet maar een toevalligheid is. Zomaar en dan plots Jezus en zo. Onvoorbereid, nee, er is een hele geestelijke voorbereiding aan vooraf gegaan. En er staat immers, dat staat er niet voor niks. Ze waren discipelen van Johannes de Doper. Johannes de Baptist. En die Johannes de Doper, de Baptist, wordt wel de tweede Elia genoemd, zoals Maarten Luther de derde Elia genoemd wordt. De laatste profeet. De ziener. En wat maakte Johannes nou zo bijzonder? Hij is de drempelman tussen het oude en het nieuwe verbond. Tussen het oude testament en het nieuwe verbond, het nieuwe testament. Hij treedt op de voorgrond, maar ook weer op de achtergrond. Hij staat in het licht, maar ook weer in de schaduw. Hij wordt groot genoemd, maar hij is ook weer tegelijk klein. En dat ligt nu gemeente in zijn taak, in zijn roeping. Die tweeledigheid. Die tweesporigheid. Hij moet heraut van de koning zijn, vanuit het oude richting het nieuwe. Maar de tussenman, de drempelman, de dorpelwachter. Hij is de voorloper en de heenwijzer naar koning Jezus, vriend van de bruidegom. Hij heeft het Oude Testament begrepen en gegrepen. Denk aan dat machtige, mooie schilderij van Matthias Grunewald. Met al die groenblauwe tinten zie je de Lam van God. Daar beeldt hij Johannes af. Met een reusachtig lange wijsvinger, veel langer dan normaal, zie het Lam van God. Heenwijzend naar Jezus. En hij heeft verstaan en begrepen dat de Mashiach uit het Oude Testament, dat dat niet Israël is. Dat dat niet een of andere profeet is. Maar hij heeft verstaan en begrepen en gezien dat hij nog onderweg was. Dat hij nog moest komen. En toen hij daar liep in dat Jordaandal, toen heeft hij hem herkend in Jezus Christus. Dan kun je merken aan het Grieks. Daar staat telkens weer, als het woordje zien gebruikt wordt, een bijzonder woord. Dat verschil is in onze taal helaas verdwenen. Bij ons is zien en kijken bijna hetzelfde. Synoniem. Kijken met de ogen naar wat voor ogen is. U ziet mij en ik zie jullie daar beneden en u ziet mij hier op de kansel. Zintuigelijke waarnemen. Het verstandelijk begrijpen van de uiterlijke dingen. Maar als daar staat in vers 36, en toen hij Jezus zag gaan, dan gebruikt het Grieks een ander woord dan gewoon kijken. Dan staat er bleepijn. Dat is blikken. Schouwen. Bleepijn. Dat is door de uiterlijke en zichtbare wereld, door de uiterlijke en zichtbare dingen heen dringen, In het wezenlijke. In het waarachtige. In het innerlijke. Heendringen door die vleeselijke materiële wereld in de geestelijke, goddelijke wereld, de eeuwige wereld. Nou ja, een vergelijking. Je kunt bijvoorbeeld een meisje of een jongen zien en dan bij jezelf denken of zeggen, zo, lekker ding, mooi stuk. Dat gaat zo cool, hè, bij de kinderen. Uiterlijk waarnemen, wel erg uiterlijk. Maar je kunt iemand ook zo zien, aanzien, als je niet de hele dag op dat ding zit, dat je in dienst innerlijk schouwt. Dat je zijn haar persoonlijkheid leest. Zijn haar karakterstructuur ziet en herkent. Dat is het vlak van de werkelijke ontmoeting. Elkaar zien, kijken is treffen. Elkaar in de ogen zien, in het hart kijken is ontmoeten van hart. Tot hart, dan treedt de mens, als ik het zo mag zeggen, uit het zichtbare, uit het psychische, uit het gesloten wereldbeeld daarbuiten in een andere wereld. De wereld van het mysterie, van de laatste en waarachtige werkelijkheid. En als je zo leert zien, dan geldt, ik zie wat jij niet ziet. Wat zie jij nou in dat meisje, joh? Die oren zijn te groot. Die neus staat niet helemaal recht. En voor jou is het de knapste. En de mooiste. Die vader die heeft helemaal geen goede baan. Zit in de bijstand. Voor jou is het de rijkste. Ach. Als je zo leert zien, nogmaals. Ik zie wat jij nou net niet ziet. Dat is uitverkiezen. Je kiest er één uit en de rest verwerp je. En dan moet je ook anders gaan vertalen. Er staat in het MBG 51, toen hij Jezus zag gaan, staat de vertaling ziende op Jezus daar wandelende. Leidse vertaling en naar Jezus ziende die voorbij ging. Professor Brouwer vertaling of Petrus Canisius, de Roomse, en met de blik op Jezus die voorbij ging. En toch zijn dat niet de vertalingen die raken wat er staat. Maar dan vond ik een vertaling zo mooi en zo raak. Iemand die zelf voor zichzelf de Bijbel heeft vertaald, zo indrukwekkend mooi. En zijn blik hield Jezus vast, al voortschrijden. En hij riep, zie het lam van God. Kijk. Dat is het nou. Hij zag Jezus treden, voortschrijden. Hij zag meer dan een gewoon mens van vlees en bloed met haar, zwart of blond, weet ik veel. Hij zag meer dan een verschijning in een lange kleding en sandalen. Hij zag een koning gaan en een priester gaan en een profeet gaan met een religieuze wijding, met eerbied, met ontzag. Hij zag hem gaan terwijl hij zich bewust was van zijn taak en van zijn roeping om God te verzoenen met de wereld, vol van offerbereidheid, vol van overgave, vol van vertrouwen. Hij zag hem gaan met een blik. Aan de ene kant vol van hoop en geloof en liefde. Aan de andere kant vol van angst. En ook van ootmoed en deemoed. Zoals in de psalmen, de processies en de pelgrimstochten. Jeruzalem, de opgang naar Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Zo zag de ziener Johannes in het Jordaandal Jezus voorbij trekken. Zwijgend. Verhevend, waardig, vast in Gods raadsbesluit, toegewijd aan de wil van God, vervuld van een intense vreugde en verrukking op weg naar Golgotha, Jeruzalem, dat ik bemin, mij treden uw woorden in nou. Hij wist, dat is de Mashiach. Dat is de beloofde. Dat is die, die in het Oude Testament voorafgebeeld en voorafgeschaduwd is. Daar is die, daar komt die, dat is mijn Jezus. Mijn Heiland, mijn Verlosser, mijn Redder, mijn Zaligmaker, de Zoon van God. Nou, van die Johannes waren die mensen vissersleerlingen, discipelen, volgelingen. En dan begrijpt u wel dat hij met zijn kennis en zijn inzicht, dat hij hen ook heeft beïnvloed en vervuld. Die ziener is een instrument geweest, Johannes de Baptist, om ook hun blik te verdiepen en te scherpen en te vormen. Zodat als hij zegt, zie, speciaal tegen hen, zie, kijken en zien, dat ook zij Jezus konden herkennen. Zoals ik Jezus nooit zou hebben herkend als mijn zaligmaker, als mijn moeder niet op hem gewezen had en mij niet had opgevoed met de Bijbel en met de zondagschool en met de kinderkerk en met gebed en onder de kerstboom met stille nacht en al die kerstliederen, nu zij welkomen. Als mijn moeder mij niet had voorgegaan, s'avonds laat aan de tafel in de Bijbel lezend en biddend voor haarzelf, en ze had het niet makkelijk. Als zij haar zienerschap, haar geloof niet aan mij had doorgegeven en voorgeleefd. Ook een zondig mens, je moet je niet als een heilige voordoen bij je kinderen, want ze rennen hard weg. Schijnheiligerd! Maar als je je kinderen maar laat zien, ik ben een gewoon zondig mens met al mijn fouten en gebreken, maar ik leef van de genade van mijn Jezus. En zo hadden zij zonder dat discipelschap, zoals miljoenen mensen, gewoon langs Jezus heen gewandeld. Weer zo'n profetisch figuur, weer zo'n man die denkt dat hij wat is, een godsdienstwaanzinnige. Daarom roept hij ook heel in het bijzonder tegen hen, zie! Het lam van God. Wat hij in Jezus heeft gezien, wil hij ook hen leren zien. En zo hebben wij ook vanuit onze geloofskennis, niet vanuit je verstandskennis, niet vanuit de dogmatiek, maar vanuit je geloofskennis en vanuit je hartenkennis en je zielenkennis, hoor je je nageslacht groot te brengen en op te voeden met vallen en opstaan. En dan ben je nog zo dankbaar als ze nog naar de kerk gaan. En als je dan op bezoek bent, zoals van de week, en dan zitten ze daar aan die tafel met die kleinkinderen, en dan is het onze Vader die in de hemelen zijt, en dan als zo'n kleinkind aan het eind van het eten zegt, ja, ze lezen niet meer, dat is ook al, maar dan zegt dat kind, mag ik dan danken? En o Heere, wij danken u van harte, dat ik, ach meid, heerlijk, prachtig, en zondagsmiddags gaan ze naar de zondagsschool en ze zitten om een kinderkoor en ze gaan af en toe naar de kerk. Ja. Dat woord, dat moet hen diep geraakt hebben. Zie het lam van God. Ook als vissers. Want zij wisten van de offers en van de brandoffers en de zoenoffers en de schuldoffers. Daarom las ik dat stukje uit de wet. Ze wisten van de lammeren en de runderen en de duiven. Wat een diepgang in die paar woorden. Het lam van God. Die gaat op het altaar. Op het schuldaltaar. En het brandofferaltaar. Op het kruisaltaar. Wat een teerheid. Wat een liefde. Johannes, die heft er als het ware een pastorale aan. Een herderslied. Zo ongerept is Jezus. Als een onschuldig lam. Een niet door de zonde beduimelde en bedorven en verwoeste ziel zoals wij allemaal hebben. Deze was de rechtvaardige de heilige in directe verbinding met God en de eeuwigheid. Met de hemelse heerlijkheid. Deze bezat nog de glorie van de onverwoeste schepping van het oerscheppen. Hier straalde nog de oorspronkelijke paradijselijke volmaaktheid vanaf. Hier schreed de vroege morgen van de schepping, ademend in de lucht van de hoogste vrijheid, niet gebonden door de aardse banden en aardse natuurwetten. Niet van de zwaartekracht. En met de wilde dieren kon die aaien. En hij viel van de rotsen zonder te vallen. En hij stierf zonder te sterven. Hij wandelde, hij stond, hij leefde daarboven. Dit was Jezus, de Zoon van God. En ten tweede, daarnaast, die discipelen moeten ook de enorme ontroering hebben gemerkt in die woorden van Johannes. Zie het lam, ach, ze zagen de Heer, zoals ik mijn moeder zag in de kerk naast mij. En dan dacht ik, dat wil ik ook meemaken later. Daar lag een ontroering op. Alsof die die woorden uitsprak met vrees en met huiver. Omdat hij ook aanvoelde en bemerkte en besefte wat een lijden hem te wachten stond. Hoe dat lam gebraden zou worden in de oven van Golgotha's kruisheuvel. En zijn hart kromp ineen bij de gedachte aan alle boosheid en hardheid en wreedheid en haat die de mensheid deze onschuldige ziel zouden berokkenen. Alleen God zou hem staande kunnen houden en bewaren. Ziet u daar de diepe geestelijke voorbereiding, discipelen van Johannes de Ziener. Dan de ontmoeting. Het is na deze en mede door deze geestelijke voorbereiding dat een ontmoeting volgde met Jezus. Maar dan moet ik eerlijk zeggen, mensen, er wordt bijna niets over meegedeeld over die ontmoeting. Aarzelend, onzeker en wat onbeholpen zijn de schreden die zij in zijn richting doen. Diep onder de indruk als ze zijn van de verschijning van Jezus. Logisch, zij kenden zichzelf op dat moment direct, ja, ze hadden misschien van de wet geleerd dat ze zondig waren, maar hier bij Jezus in de buurt merkten ze hoe onvolmaakt zij zijn, hoe vol zonden en gebreken, en ze liepen naar hem toe, zie ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Als je je dat bewust wordt, dan ben je in de buurt van Jezus, dan is dat de dood in de buurt van het leven. De duisternis in de buurt van het licht. De ellendige in de buurt van de volmaakte. De aardworm in de buurt van de hemelkoning. Er is geen grotere tegenstelling. Jezus en de zondaar. En dan gebruiken ze een algemene, weinigzeggende aanspreektitel. Rabbi, meester, leraar. Hij had ook discipelen en volgelingen blijkbaar of zo. Nou nee, zij worden de eerste, zeggen ze. Maar er waren mensen om hem heen. En zoals de kinderen zeggen meester op school, zeggen zij meester. En ze durven nog niet eens in het openbaar te spreken of een gesprek te voeren in de buitenlucht daar. Nee, ze vragen alleen maar waar die verblijf houdt. Ze voelen ook wel aan dat daar buiten niet de plaats en de gelegenheid is om in de diepte af te steken met deze rechtvaardige en heilige mens. Het is niet overal en altijd de gelegenheid om over God te spreken. Je hebt van die mensen die knallen er maar op los. Her en der op de markt en weet ik veel overal. Ik moet daar niks van hebben. De ontmoeting met Jezus volgt altijd in de binnenkamer. Binnenkamer. De werkelijke, wezenlijke ontmoeting. Je kunt van buiten wonderen meemaken met Jezus, maar de ontmoeting is dan binnenskamers. Daar is ook niets over te zeggen, want wat daar gebeurt is ten diepste een verborgenheid. Een geheimenis. Hoe kan ik nou uitleggen wat God in mijn ziel gedaan heeft? Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Denk aan een interview met de priester Antoine Baudard. Heel veel mensen vinden het een arrogant mannetje. Ik vind het een bijzonder mensenkind. Niet praktiserend, homofiele priester. Maar ook een heel gevoelig mens en een diepgelovig mens. En heel wijs en heel bijzonder. En toen werd hem gevraagd of hij God ook persoonlijk ontmoet had. Toen zei hij lange tijd niets. En toen, ja, hij heeft mij ontmoet. En toen werd hij zo emotioneel dat de tranen over zijn wangen liepen. Er zijn ervaringen waarover niet of nauwelijks kan worden gesproken. Zo innerlijk, zo geestelijk, zo persoonlijk en in- en aangrijpend, dat je erdoor overmand wordt, overweldigd en dat je een soort weerzin voelt om daar uitvoerig en breedsprakig op in te gaan. En dan schieten woorden vaak tekort. Kijk uit hoor. Al die mensen met die naam van Jezus te pas en te onpas op de lippen in de mond. Ik zou wel eens willen vragen, ken je deze ervaring ook van de ontmoeting met de rechtvaardige en de heilige Jezus? Dat je stilsloeg. Dat je door de grond zonk vanwege je onrechtvaardigheid en je onheiligheid. Dat zijn licht jou verblindde. En dat zijn leven jou opwekte uit de doden. Wat je later wel hoort. Wij hebben gevonden de Messias. Kijk. Kijk. Daar zit dan ook alles in wat die ontmoeting tot de werkelijke en de waarachtige ontmoeting met Jezus maakte. Als het dan gaat om Jezus en Petrus, zijn het ook maar een paar woorden die wij hebben. Jezus zag hem aan. En zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jezus. Al wat door mensen wordt bedreven, een open boek is voor de Heer, woord voor woord te lezen is voor hem hun wezen. Gij zijt Simon. De zoon van Jonas. Gij zult heten Cephas, Petrus. That's all. That's all. Weinig woorden. Maar groot van betekenis. Zo ligt er een tip op van de sluier die over die persoonlijke ontmoeting hangt. Niet alleen Johannes was een ziener die meer zag dan wat voor ogen kwam. Maar ook Jezus, vooral Jezus was de ziener bij uitstek. Die keek als het ware dwars door een ieder en alles heen. Hij heeft immers hemelse ogen en hij heeft immers een hemels hart. Van hem geldt wel heel bijzonder wat de psalmist zegt. Ene, gij hebt mij doorgrond, gij kent mij, gij kent mijn zitten, mijn opstaan, gij hebt begrepen mijn denken van verre, gij zijt de maat van mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt gij vertrouwd, want er komt geen zin op mijn tong, zie ene, gij kent haar geheel, van achter, van voren hebt gij mij omklemd, hebt ge op mij uw handpalm gelegd. Psalm 139 in de Naardense vertaling. En dat is gemeente wat er nou gebeurt. Waar Jezus een mens ontmoet. Of dat nou in Nieuwendijk is. Of in Katwijk. Of bij de Eskimo's. Of bij de Indianen. Of in Afrika. Waar dan ook ter wereld. Uw handpalm op mij gelegd. Dat is bij Jezus en Petrus gebeurd. Hij zag hem in zijn huis binnenkomen, alvast in het gastverblijf waar hij was. En hij zag hem aan en kende hem in hart en nieren. Hij las zijn gelaat en hij proefde zijn houding. Hij rook om zo te zeggen zijn geur en hij verklaarde wie en hoe hij was. Katwijk vragen ze dan als hij met een verkering binnenkomt, van wie is bij jij erin? Van wie ben jij erin? Jezus weet het allemaal. Nou, hij bedoelde hier niet te zeggen van wie is bij jij erin. Ik weet wel van wie jij erin bent, hè. Je bent van Klaas, van Kokkel, van Kokkie. Nee, dat gaat veel dieper. Hij zegt als het ware, Simon. Simon. Jij bent nog van je vader. Je hangt nog aan de familie. Je bent nog aards gebonden. Je zit nog helemaal vast aan je voorgeslacht. Aan je voorvader. Aan je verleden. Aan de tijd. Aan de geschiedenis. Aan de vissenvisserij. Je bent nog niet vrij en vrijgemaakt van de doem van je jeugd en je familie. Je bent er niet los van. Je bent misschien wel een volwassen mens hoor. Maar je bent geen persoonlijkheid. Je bent niet origineel. Je kent nog niet de wijde vlucht van de volkomen sterke zelfstandigheid. Je bent nog slechts het product van een afgeleefd verleden. Een gewoon vlak aards mens. Een van de velen. Van de miljoenen. Je leeft nog binnen de perken van je geslacht en je beperkingen en je familietradities en je huiselijke omstandigheden. Je maakt je kwaad over dingen waar je helemaal niet kwaad over moet worden. Vleeselijk ben je nog, Simon, zoon van Jonas. Maar niet geestelijk. En voor jou geldt net als voor al die andere mensen in de wereld opgaan, blinken en verzinken. Ene geslacht gaat. Het andere geslacht komt, nochtans is er niets nieuws onder de zon. En deze dingen worden zo moe dat niemand ze kan uitspreken. Simon, zoon van Jonas, je bent al oud zonder ooit jong te zijn geweest. Uit de aarde aards, nog even het laatste. De levenswending. Want als Jezus dit zo zegt, zo schijnbaar onbelangrijk, dan gebeurt er in zijn innerlijk en in zijn gedachten en zijn hart iets heel bijzonders. Dan treedt de geest van Christus binnen. En die doorbreekt dat oude en dat aardse, dat tijdelijke. Die doorbreekt dat verzet. Mensenvisser, mij niet gezien. Die doorbreekt de tegenstand. Die doorbreekt dat willen blijven en hangen aan de dingen van het hier en nu. Dat oerverzet in een mens. Aan mijn ziel geen Polonaise. Laat mij met rust, ik ben tevreden met het leven zoals het is na ons de zondvloed. Maar nou wordt het ei, om zo te zeggen, in het hartenest gelegd en langzaam maar zeker levenslang uitgebroed. Dan komt er hunkering in Petrus' hart naar bevrijding, naar een nieuwe toekomst, naar een nieuw leven, naar de eeuwige jeugd. Niet vanuit het aardse, maar van bovenaf. Jezus was immers niet de zoon van Jozef, zoals Simon de zoon van Jonas, maar de zoon van God. Hij leefde uit en door de geest ver verheven boven alle aardse banden en hij daalde af in de tijd. Hij werd vlees, hij maakt Petrus nieuw en hij noemt Petrus nieuw. Gij zult heten Cephas, Petrus. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ziet u wel, gemeente? En dan volgt er waarschijnlijk een heel lang en diep gesprek. En Petrus wordt steeds meer langer, hoe meer herschapen, opnieuw geboren. Daar vindt de aanvang van de levenswending plaats. Vanuit het oude naar het nieuwe. En zo wordt Petrus. Zo wordt ieder mensenkind zondig en wel uit de vervreemding aan Jezus' hand gevoerd naar zijn echte en eeuwige vader. Mijn echte en eeuwige vader. Dat was niet Pieter Johannes Stam, die begraven ligt in Vlaardingen op begraafplaats Emmaus. Maar dat is God, mijn vader. En nou leeft hij nog wel beneden, lichamelijk en psychisch. Maar hij woont boven, door het geloof, omringd door alle goed, door alle leven, door alle vreugde en alle vrijheid. Zo maakte Jezus hem los van de aardsbeperktheden. En een nieuw vuur brandde in zijn hart. Niet langer bekrompen en gekortwiekt. En een diepe verrukking belt op. Hij werd een bedelaar, als een bedelaar die miljonair werd. Als een verlamde die plots kon lopen. De woorden van Jezus werden woorden van eeuwig levend. Hij werd van dood levend. Niet langer geboren uit de wil van een man, maar geboren uit de wil van God. Simon, de zoon van Jonas, wordt Cephas, de zoon van God. Heilig kind van God had hem een onverwelkelijke jeugd gegeven. Maar dat gesprek, dat gaat door, mensen, levenslang. Want we worden zo achter ons nagezeten door die aardse banden en door die hevige begeerte en door de angsten en de zorgen en de zonden. Je valt zo terug, je zinkt zo terug in dat fatale, oude, sterfelijke leven. Als je niet in de levende gemeenschap en de voortdurende dialoog met Jezus blijft. Want als je eenmaal het licht gezien hebt en je bent weer teruggevallen, dan kan je niet meer terug, staat er in de Bijbel. Het is alleen door en uit hem, alleen door het woord, alleen door het geloof, alleen door genade. Ik ga stoppen. Lang genoeg is het ook uw ervaring geworden. Hebt u Jezus ontmoet? Hebt u hem zo ontmoet? Zo zaligmakend, zo verzoenend, zo bevrijdend. Is het u ernst om dat oude leven achter u te laten? Is het uw finale besluit om Simon Jonas zoon of Matthijs van der Plas of Ron Bouwmeester of Pieter Johannes Stam of Willemijn de Vreugd of hoe je ook heet, te begraven en op te staan als Cephas, de mens van de geest? Komt dan achter mij aan, zegt Jezus. Geen plezierreisje van Stip of Corendon, hoor. Neem mijn juk op en volg mij op de kruisweg, dwars door de dood. Tot in vaders schoot. Wat is daarop uw antwoord? Het mijne. Ach Heer, tot wie zou ik anders heen gaan? Gij immers hebt de woorden van het eeuwig leven. Om nooit te vergeten. Halleluja! Het was omstreeks de 10:00. Geloof dat evangelie. Laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Amen.